alle mensen voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat hij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn en meningsverschil. En we gaan vanmorgen vooral stilstaan bij vers 1, vers 4 en vers 5. Goed, mijn thema is dus voorbeden voor verlorenen. En ik dacht zo, dat is misschien best een lastig onderwerp voor de kinderen. Nou heeft Jeroen het al heel goed aan jullie uitgelegd met allemaal plaatjes. Maar ik heb ook nog een plaatje voor jullie meegenomen. En dat is dit plaatje. Want voorbeden voor verlorenen, als je dat doet, dat kun je een beetje vergelijken met het werk van een advocaat. En die zie je ook op dit plaatje. Want als jullie goed kijken, dan zie je op dit plaatje dat hier een rechtszaal wordt afgebeeld. In het midden hier zie je drie personen. Dat zijn de rechters. Die moeten een recht gaan spreken. Die moeten of iemand vrijspreken of een straf gaan uitspreken. Hier zie je een griffier. Dat is eigenlijk iemand die schrijft alleen maar op wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. En hier zie je de officier van justitie. Dat is een persoon die vertelt wat de verdachte waarschijnlijk heeft gedaan. Welke wetten die heeft overtreden. En die zegt dan, hij eist een straf. Dus hij zegt bijvoorbeeld, hij heeft dat en dat gedaan. En daarvoor moet hij 3 jaar in de gevangenis. Dus dat zegt die officier van justitie. En hieronder, daar zie je een wit mannetje. En dat is de verdachte. Dus dat is degene waarvan ze denken, die heeft een wet overtreden. En naast hem zit nog een man met een zwart pak. En dat is de advocaat. Nou, en wat doet de advocaat? De advocaat die verdedigt de verdachte. En die zegt alle dingen waardoor zou blijken dat die verdachte, ja, dat hij toch niet schuldig is. Ik hoorde bijvoorbeeld van de week nog op de radio dat er iemand werd verdacht van moord op 3 mensen. En die advocaat was op de radio en hij zei, ja, hij wordt wel verdacht. Maar van de verdachte is bekend dat hij lang haar heeft, lang zwart haar. Maar de verdachte die is al 20 jaar kaal. Dus hij kan eigenlijk helemaal niet de dader zijn. Nou, de rechters die gaan dan heel goed onderzoeken wat er allemaal is gebeurd. Of die man misschien een pruik op heeft gehad. Of die toch schuldig was. En dan gaan ze recht spreken of hij wel of niet schuldig is. Nou, als gelovigen zijn wij eigenlijk ook een soort advocaten. Want alle mensen in de wereld, zegt de Bijbel, zijn zondaren. En alle mensen zijn eigenlijk verdacht, hebben gezondigd tegen de wetten van God en zijn schuldig. En God als rechter, die moet recht gaan spreken en een straf opleggen. Maar nou mogen wij als een advocaat, mogen wij bidden voor de mensen om ons heen die nog verloren zijn. En dan hoeven we niet naar de Heere God te zeggen, die persoon die is zo goed en heeft dit en dat goed gedaan, waarschijnlijk is hij onschuldig. Nee, dan zeggen we tegen de Heere God, Heere, mijn vriend of mijn collega, die is wel schuldig, het is wel een zondaar, hij doet wel slechte dingen. Maar wilt u hem toch alstublieft genadig zijn? U heeft beloofd dat uw Heilige Geest in mensenharten zal werken en mensen zal redden. Wilt u het ook doen in het hart van mijn vriendje bijvoorbeeld? Nou, die advocaat die kun je dus deze dienst in gedachten houden. Daar gaat het over, dat we bidden voor de mensen om ons heen. En gemeente, we kunnen ook denken aan een priester uit het Oude Testament. Een priester die God diende in de tempel. Die bad ook voor het volk. Die bad, het was een taak van hem om te bidden voor het volk. En dat is dus ook een taak voor ons als gelovigen. In 1 Petrus 2, vers 5, daar worden de gelovigen, de kinderen van God, ook heilige priesters genoemd. Om geestelijke offers aan God te brengen die hem welgevallig zijn. We hoeven dus geen dieren te offeren, maar ook onze gebeden, onze voorbeden, Dat zijn geestelijke offers die God welgevallig zijn. En de Heere die wil dat u, jij en ik, dat wij voorbeden doen voor verloren mensen om ons heen. Want dat lezen we in vers 1 van 1 Timotheüs 2. Daar staat, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Dus vier vormen eigenlijk van gebed en we gaan vooral stilstaan dan bij de voorbeden. En Paulus die schrijft dus deze brief aan Timotheus, gedreven door de Heilige Geest, met het verlangen dat er in de gemeente van Efeze, want daar verblijft Timotheus, gebed zou zijn voor mensen, voor verloren mensen. Want dat zie je ook in de context dan van vers 4, 5 en 6. Dat het Gods verlangen is dat mensen zalig worden. En dat we daarom ook moeten bidden. Dat mensen komen tot kennis van de waarheid en zalig zullen worden. En dat is eigenlijk al direct een grote bemoediging ook zo in het begin van de dienst. Dat God verlangt dat wij bidden dat mensen zalig worden. En dat verlangen, dat heeft hij niet voor niks. Hij roept ons niet voor niets op om te bidden voor verloren mensen. Hij doet dat omdat hij ook naar ons gebed wil handelen. Dus daarom mogen we ook die gedachten mee naar huis nemen. En met hoop bidden dat God onze gebeden ook zal gaan verhoren. Goed, zoals gezegd, het thema is voorbeden voor verlorenen. En we willen vanochtend stil gaan staan eigenlijk bij twee redenen om voorbeden te doen voor verloren mensen. De eerste reden om voorbeden te doen voor verloren mensen is omdat zij dat nodig hebben. We lezen dat vooral in vers 5. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dus er zijn niet meerdere goden, niet meerdere zaligmakers, maar er is één God voor en één zaligmaker voor alle mensen. En daarom heeft ieder mens de Heer Jezus Christus nodig, wil diegene behouden worden. Dus ze hebben onze voorbeden daarin nodig. De tweede reden om voorbeden te doen voor verlorenen is omdat God dat verlangt, dat we dat doen. Dat lezen we in vers 1, waar die oproep staat om te bidden voor alle mensen. Maar ook in vers 4, het is Gods wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En we gaan straks nog uitgebreider ook stilstaan bij wat dat betekent, dat alle mensen, dat Gods verlangen is dat die zalig worden. Maar we mogen er wel uit leren van, het is Gods verlangen dat mensen zalig worden en dat wij daarvoor bidden. Dus dat is de tweede reden. Het gaat dus eigenlijk om twee personen. Zij, de verlorene, en om God die dat verlangen heeft. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook om ons, om u en mij. God die wil dat wij die voorbeden zullen doen. En hij wil die gebeden verhoren. Maar voordat we over deze punten na gaan denken, is het ook goed om te beseffen dat deze tekst ons geen wet oplegt. We leven niet volgens wetten. Niek Jan heeft er pas over gepreekt. We leven uit genade door de Heilige Geest. Het is niet een tekst die ons een maatstaf geeft hoeveel we moeten bidden. Het is ook geen tekst die we als zweep moeten gebruiken om onszelf even af te ranselen. Wat ben ik een slechte christen omdat ik zo weinig bid bijvoorbeeld. Maar ik hoop dat we duidelijk onze gedachten zullen beschermen tegen de boze die ons aan wil klagen. Dat we slechte christenen zijn. Dat we gewoon onze harten openen. Van wat wil de Heer door dit gedeelte tot ons zeggen? En wat moeten we hiermee doen? Goed, de eerste reden om voorbeden te doen voor verloren is dus omdat zij dat nodig hebben. Vooral vers 5, er is één God, één middelaar tussen God en mensen. En iedereen heeft hem nodig. Buiten deze middelaar gaan de mensen verloren. En de Heer die spoort ons dus aan door vers 1 om voor die mensen te bidden. En deze brief die werd dus door Paulus geschreven aan Timotheus. En Timotheus die was een leider in deze gemeente, in de gemeente van Efeze. En Paulus geeft eigenlijk allemaal aanwijzingen aan Timotheus hoe hij de gemeente vorm moet geven. Hij zegt, pas erop, let erop dat er geen valse leerlingen geleerd worden. Let erop dat er geen zonden de gemeente binnendringen. Hij geeft aanwijzingen wat de plaats is van de vrouw in de gemeente. Wie er als oudste en diaken aangesteld moeten worden. Hoe er met tucht moet worden omgegaan. Dus eigenlijk allemaal praktische redenen. Praktische tips. Praktische handvatten voor Timotheus. Van hoe hij in de gemeente te werk moet gaan. Maar in vers 1. Daar wil Paulus eigenlijk duidelijk maken. Van wat is nou het belangrijkste bij al die aanwijzingen. Waar gaat het nou om? En dan staat er dus, ik roep er voor alles toe op dat smekingen en gebeden gedaan worden. En het gaat er bij het woordje voor vooral om prioriteit. Het belangrijkste in de gemeente Timotheus is dat er gebeden wordt. Gebeden voor de gemeente, gebeden voor de mensen die daar zijn en voor de mensen in de wereld. Dus dat is de grootste prioriteit in de christelijke gemeente, het gebed. En jongens en meisjes, in jullie leven, ja, zijn er ook dingen die jullie belangrijk vinden. Waarschijnlijk vind je het belangrijk dat je leuke vriendjes hebt. Misschien vind je het belangrijk dat je een mooie fiets hebt. Of ja, dat je een hoog cijfer op je rapport krijgt. Maar wat is nou eigenlijk het belangrijkste om te overleven? Nou, het belangrijkste om te overleven, dat is dat je eten en drinken hebt. Dat is de hoogste prioriteit. Dat heb je als eerst nodig. En zo wil Paulus dus eigenlijk ook zeggen tegen Timotheus, oudsten en diaken aanstellen, mooie preken, alles is belangrijk. Maar gebed, dat is echt het allerbelangrijkste. Zonder gebed, dan is er geen leven in de gemeente. Goed. In vers 1 staan er dus vier vormen van gebed. Smeken en gebeden, voorbeden en dankzeggingen. En we staan vooral stil bij voorbeden. En voorbeden die richt zich op de nood van anderen. Je ziet een nood bijvoorbeeld dus bij verloren mensen. Dat ze behouden moeten worden. Dat ze anders verloren gaan. Dat ze eeuwig naar de hel moeten gaan. Als ze niet behouden zullen zijn door de Heer Jezus Christus. En voorbeden richt zich dus daarop. Dat we gaan bidden voor diegene, dat we tot de Heere God gaan en dat we bidden of Hij ook andere mensen zalig wil maken. En dat brengt ons ook dus bij die nood die hier staat in vers 5. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En in de tijd dat Paulus dat schreef was dat eigenlijk een boodschap die helemaal niet goed binnenkwam. De mensen dat stuitten op weerstand. Er waren heel veel goden in de Romeinse cultuur. En dat Paulus dan zegt, er is één God en één middelaar. Dat heeft heel erg op weerstand stuitte dat. Want we lezen daar ook van in Handelingen 19. Demetrius, de zilversmid, die creëert een hele grote opstand tegen Paulus. Want hij is een zilversmid en hij maakt afgodenbeeldjes van de godin Artemis. En hij ziet om zich heen, er komen zoveel mensen tot bekering. En ze verbranden hun boeken en afgodsbeelden kopen ze niet meer. Dus we moeten tegen die boodschap ingaan, want straks verdienen we geen geld meer. En dan komt er dus een hele grote opstand. En het is dat Paulus niet in hun handen viel, maar anders zou het waarschijnlijk zijn geweest dat hij gestenigd had geweest of gedood had geworden. En ook in onze cultuur komt er eigenlijk steeds meer weerstand tegen de boodschap dat er één God is en één middelaar. Er komen steeds meer godsdiensten, ook in Nederland. En mensen hebben de gedachte dat alle godsdiensten eigenlijk een beetje hetzelfde zijn. Als je maar gewoon goed je best doet, goed leeft, dan komt het wel goed met je. Maar de Bijbel die gaat hier dus lijnrecht tegen in. Er is maar één God en één middelaar door wie we zalig moeten worden. En ik hoop ook dat het ons extra stilzet bij de noodzaak van voorbeden. Dat we bidden voor de mensen om ons heen, dat ook zij door die middelaar gered zullen worden. Goed, dan gaan we naar het tweede punt. De tweede reden om voorbeden te doen voor verlorenen is omdat God dat verlangt. We lazen dus dat al in vers 1, dat God onszelf aanspoort om voorbeden te doen. En ook in vers 4... dat het Gods verlangen is dat alle mensen zalig worden. En telkens zie je eigenlijk dat woordje terugkomen. Alle, allen en alles. En ook dat is een woordje dat in Efeze op weerstand heeft gestuit. Want in Efeze, daar waren eigenlijk twee dwalingen. De ene dwaling, dat was dat mensen dachten dat alleen een klein groepje Joodse gelovigen die de wet onderhield, zalig zouden worden. En de andere dwaling, dat kwam uit de gnostiek. En die dachten, je hebt een bijzondere, mystieke kennis nodig die door God speciaal aan jou geopenbaard moet worden, buiten de Bijbel om. En alleen degene die dat hebben, die worden zalig. En de rest niet. Het evangelie is niet voor de andere mensen die kennis niet hebben. En Paulus die gaat er dus heel sterk tegen in. Hij zegt, het is niet voor zomaar een klein groepje mensen. Nee, God wil dat alle mensen zalig worden en alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Er is geen speciaal geopenbare kennis. Nee, Christus is door God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed, schrijft Paulus ook in Romeinen 3. Dus hij is juist openlijk aangewezen, niet verborgen. Openlijk, zodat iedereen hem zou zien, zodat iedereen, zoveel mogelijk mensen, het evangelie zouden horen, in de Heer Jezus zouden geloven en daardoor zalig zouden worden, behouden zouden worden. Nou, Paulus die schrijft deze woorden, dat het Gods wil is dat alle mensen zalig worden, dus aan Timotheus in Efeze. En opvallend is eigenlijk dat in zijn brief aan Efeze en in zijn tweede brief aan Timotheus hij eigenlijk het tegenovergestelde benadrukt. Daar benadrukt Paulus juist dat er een uitverkiezing is en dat niet alle mensen zalig worden. Daarvoor wil ik twee teksten lezen. 2 Timotheus 1 vers 9 als eerste. Dus 2 Timotheus 1 vers 9. Daar schrijft Paulus aan Timotheus dus ook. Hij, God, heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus we zijn zalig gemaakt en dat heeft God al besloten voor de tijden der eeuwen. Daar benadrukt hij dus juist het besluit van God al voor onze schepping. En dan lezen we ook nog een tekst uit Efeze, Efeze 1 vers 11. Efeze 1 vers 11. Daar schrijft dus ook Paulus aan dezelfde gemeente in Efeze. In hem zijn ook wij een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus hier benadrukt hij juist, God die werkt alles naar de raad van zijn wil. Wat hij wil, dat doet hij. En daaruit zouden we dus denken van, hoe zit dat dan? Worden dan alle mensen zalig? Want we lezen ook, het is Gods wil dat alle mensen zalig worden. Of, hoe kan dat nou? De Bijbel die leert toch ook dat de mensen verloren gaan. Hoe kan het dan dat God alles doet wat hij wil, terwijl er toch mensen verloren gaan? Nou, ik denk dat het niet helemaal uit te leggen is, maar wat in ieder geval iets meer licht erop laat schijnen, is dat voor het woordje wil in het Grieks twee woordjes zijn. En het ene woordje voor wil, dat hier in Efeze gebruikt wordt, dat hij alles doet overeenkomstig de raad van zijn wil, dat is een woordje dat is gelijk gekoppeld aan actie, een besluit dat gelijk wordt uitgevoerd. Dus wat God besloten heeft in de eeuwigheid, dat voert hij uit. Maar bij dat andere woordje wil van God, dat hij wil dat alle mensen zalig worden, dat is niet direct gekoppeld aan actie. Dat woordje wil, dat betekent dat het Gods verlangen, zijn wens is, dus dat alle mensen zalig worden. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Het is als het ware zijn karakter. En dat lezen we ook in 1 Timotheus 2 vers 3. Misschien is dat je opgevallen. Dat God de Vader in vers 3 ook wordt genoemd God onze zaligmaker. We zijn gewend om de Heer Jezus Christus als onze zaligmaker te zien. Maar hier wordt gezegd, God de Vader is ook van karakter is hij een zaligmaker. Van karakter is hij goed en heeft hij het beste vol met zijn schepselen, met mensen. En wil hij dat zij zalig worden. Nou, kinderen, nog een voorbeeld voor jullie. Zoals een hen, een moederkip, van nature zijn kuikens zal beschermen als er gevaar. Zo is God van nature ook een zaligmaker. Als een kuikentje in gevaar is, is bijvoorbeeld een roofvogel. En ze rennen naar hun moeder toe, naar die moederkip. Dan zal die moederkip altijd die kuikjes in bescherming nemen. Beschermen tegen die roofvogel. En zo is het ook bij God. Ieder mens die als een verloren zondaar tot God vlucht, die vindt bij hem redding, die vindt bij hem een zaligmaker. Die wordt zalig. God verlangt dat mensen zalig worden. Het kuikentje dat wordt door die roofvogel niet opgegeten omdat hij omdat zijn moeder niet wilde beschermen. Dat kuikentje dat wordt opgegeten omdat hij niet naar zijn moeder toe vluchtte. En zo gaan ook mensen verloren, niet omdat God niet wilde dat ze verloren, niet omdat God wilde dat ze verloren zouden gaan, maar omdat die mensen niet gevlucht zijn tot de Heer Jezus, tot God, om hun redding. Want dan zouden ze zeker zalig worden. Het is niet helemaal uit te leggen, we kunnen het niet helemaal begrijpen, maar de Bijbel die is duidelijk. Bijvoorbeeld in de Handelingen 16, vers 31, daar staat: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dus de Heere God, hij is een zaligmaker en wie tot hem vlucht zal zalig worden. En dat feit dat God wil dat mensen zalig worden, dat mag ons ook aansporen om te bidden voor mensen. Hij heeft laten zien door het zenden van zijn geliefde zoon voor verloren mensen, voor afgedwaalde schepselen die hem ten diepste haten, heeft hij zijn geliefde zoon voor gegeven om het verloren te zoeken en zalig maken. En daarin zien we Gods liefde voor mensen. Als u hier nog zit en u kent de Heer Jezus nog niet als uw zaligmaker, dan is hier ook de oproep van God. Ik ben een zaligmaker en je mag tot mij komen. Je bent net zoals een kuikje tot die moeder hem vluchtte zo. Mag je vluchten tot hem en zalig worden, je leven in zijn handen leggen. En in het bidden voor verloren hoeven we ons ook niet te laten beletten door de gedachte dat er een uitverkiezing is. Dat alleen maar de uitverkorenen zalig worden. Paulus die schrijft ook in 2 Timotheus 2 vers 10. Daar schrijft hij dat hij zich inspant en zelfs gevangenschap verdraagt omwille van de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dus Paulus die spant zich juist in. Er is uitverkiezing, er zullen nog mensen zalig worden, er zullen nog uitverkorenen gered worden. En daarom spant hij zich in en daarom mogen wij ook bidden. Er gaan nog mensen zalig worden. En misschien laat de Heere God deze boodschap vandaag wel juist op jouw hart komen, dat jij gaat bidden voor iemand, omdat God diegene waar jij voor gaat bidden volgende week of over een paar weken of pas als je gestorven bent, tot bekering wil brengen als antwoord ook op jouw gebed. De Heer wil ons daarin gebruiken. En heb ik ook een vraag aan jullie. Kent er iemand eigenlijk, iemand die tot geloof en bekering is gekomen, zonder dat er voor diegene is gebeden? Zelf ken ik eigenlijk helemaal niemand. Als ik denk aan degene die ik ken, die wederom geboren zijn, is er altijd wel iemand terug te leiden die voor diegene gebeden heeft. Een vader, een moeder, een opa, een oma, een vriend of een collega. Eigenlijk is er altijd gebeden voor zo iemand. En God wil, hij verlangt dat wij ook bidden voor verlorenen. En hij zegt dat dus niet voor niets, hij wil die gebeden ook verhoren. Goed, ik wil met jullie ook een voorbeeld lezen van zo'n voorbidder uit Exodus 32. Daar lezen we hoe Mozes voorbeden doet. Exodus 32, vers 7 tot en met 14. Exodus 32, vanaf vers 7. Toen sprak de Heer tot Mozes: ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heer tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Nou kinderen, hier zien we dus eigenlijk wat Mozes doet, wat die advocaat dus doet voor die verdachte. Hij weet, het volk heeft gezondigd, ze hebben afgodsbeelden gemaakt. Maar dan gaat hij bidden tot de Heere God. En hij zegt bijvoorbeeld in vers 11, u hebt het volk toch niet uitgeleid om het uit te roeien? U heeft het toch niet uit Egypte gebracht om het hier in de woestijn, om ze allemaal te vernietigen? Nou, zo kunnen wij ook pleiten bij de Heere God als een advocaat. Heer, u heeft mensen toch niet geschapen om hen naar de hel toe te zenden? U heeft hen toch geschapen om met u in relatie te zijn, om gered te worden? En zoals Mozes ook pleit op de belofte, in vers 13, dan zegt hij, u heeft dit en dat aan Abraham beloofd. En hij heeft gezegd, u zult zijn nageslacht zo talrijk als de sterren maken. Zo gaat hij pleiten op Gods belofte en zo mogen ook wij pleiten op Gods belofte. U heeft gezegd dat uw geest zou komen die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wil het ook voor uw collega doen. Geef dat hij ook hoort van de vergeving van zonde door de Heer Jezus. Dat u zijn hart opent, dat hij tot kennis van de waarheid komt. Dat is een hart aan u geeft. Zo mogen we pleiten op belofte en de Heer daarop aanroepen. En zoals de Heer Mozes verhoorde en het volk genadig was, zo zullen we dan ook onze gebeden ontdekken dat de Heer onze gebeden verhoort en mensen zalig maakt. Goed, belangrijk bij dit onderwerp is ook om te beseffen van voorbeelden gaat niet om tijd. Het gaat er niet om dat we iedere dag bijvoorbeeld ellenlang blijven bidden. De ene keer is het gewoon een zucht vanuit onze gedachten tijdens ons werk. Heer, wilt u die persoon genadig zijn? De andere keer bid je er thuis misschien 10 minuutjes voor of wat langer. En een andere keer heb je misschien heel sterk op je hart. Die persoon gaat verloren als hij sterft. En je neemt ruim de tijd om voor diegene te bidden. En ik denk dat het goed is als we in het gebed, in de voorbeden, gewoon tot de Heer gaan en zeggen, Heer, ik ga voor deze persoon bidden. Ik wil zo lang bidden als u het op mijn hart geeft. En dan gewoon te gaan bidden en het gewoon aan de Heer over te laten. Niet een tijd in gedachten te nemen, maar het gewoon door de Heer te laten leiden. En de ene keer is het dan kort, de andere keer is het lang. Maar om daarin ook gewoon in afhankelijkheid van de Heer te bidden. Bidden, ja, voorbeden is geen kwestie van tijd, maar veel meer van volhouden. Van volharden. Blijven bidden voor iemand. De tekst bid zonder ophouden betekent denk ik ook niet dat je de hele tijd aan bidden bent, maar veel meer dat je volhardend blijft bidden. Blijf bidden tot de Heer je gebed ook verhoort. En de kern van vanochtend is dus dat God wil dat mensen zalig worden en dat heeft heel dat wij daarvoor bidden. Zoals een advocaat pleit voor zijn verdachte en een priester bad voor het volk, dat wij zo bidden voor onze medemensen om ons heen. En wat een voorrecht dat de Heer ons daar ook toe oproept en dat hij ook naar onze gebeden wil handelen. En ik wil eigenlijk afsluiten met een persoonlijk voorbeeld. Waarschijnlijk hebben velen van jullie persoonlijke voorbeelden hoe de Heer gebeden heeft verhoord. En dat je specifiek voor iemand had gebeden en dat diegene zalig is geworden. Nou, ik heb zo ook een aantal mensen waar ik echt voor had gebeden die zalig zijn geworden. En ik heb eigenlijk ook veel gebeden voor mijn geboortedorp toen ik daar nog woonde, voor Oudekerk. Er was ook een gebed stond, iedere zaterdagochtend van 7 tot 8 in de kelder. En dat was er al voordat ik zelf tot bekering kwam, dus misschien is dat ook wel een vrucht van dat gebed. Maar daar ben ik ook aan deel gaan nemen en ook gewoon zelf op mijn zolderkamertje. Veel gebeden voor de redding van mensen uit dat dorp, voor opwekking. En soms als ik dan aan het bidden was en ik keek ze even uit het raam, dan zag ik ook twee buurjongens langslopen. En in die tijd was die ene buurjongen, die was heel geïnteresseerd, die was zoekend. Die was op zoek naar antwoorden op zijn vragen. En er was echt iets bezig in zijn hart. Maar die andere buurjongen, die had het helemaal niet. Die was heel onverschillig. Maar de Heer die heeft echt in hun levens gewerkt. En het is nu altijd een bemoediging als ik naar mijn ouders toe ga. dan rijd ik daar de straat in en dan staan er twee auto's. En de ene, dat is een Seat Ibiza. En de andere is een Honda Civic. En op die achterruit van die auto's, dus dat zijn dus de auto's van die buurjongens, daar staan twee hele grote evangelisatieteksten. Op die ene auto er staat, er is geen leven buiten Jezus Christus. En dan staat erbij 1 Johannes 5 vers 12. En wat er op die andere staat, weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar er staat in ieder geval ook op die Honda Civic, dat is een witte auto. En daar staat op de bumper achterrecht over die hele breedte van die auto staan twee woorden. Met zwarte letters op die witte bumper staat in Jezus leeft met een uitroepteken. En dat is ook altijd zo'n bemoediging van Jezus leeft en ik kan het zien in het leven van mijn buurjongens. Dat ze zalig zijn geworden en dat God gebeden heeft verhoord. En dat is ook de bemoediging voor nu dat Jezus leeft. God leeft, hij wil onze gebeden verhoren, hij wil mensen zalig maken. En dat Jezus leeft, dat is ook de hoop waarom wij voorbeden doen. En wie die voorbeden gaat doen, zal ook ervaren dat Jezus leeft, doordat hij onze gebeden gaat verhoren. Amen. Amen. We gaan het volgende lied zingen. Heer onze God wil ons weer levend maken.
zeggen wat we net gezongen hebben. Maak uw gemeente van lauwheid toch vrij. Heer, geef een opwekking, geef ze ook aan mij. En ik hoop echt dat de preek ons ook heeft aangeraakt en ons heeft aangezet tot voorbeden voor onze buren, onze broers, zussen, misschien onze ouders, die de Heer nog niet kennen. Dankjewel, broeder, ook voor de preek. En ik heb ook een keer gehoord van een voorganger, die had 17 jaar gebeden voor zijn broertje. En die kwam tot geloof, en dat wil ik ook meegeven. Misschien duurt het jaren voordat iemand tot geloof komt, tot het geloof in de Heer Jezus. Maar de Heer die gaat door, en die laat echt geen bidden staan, ook op dit gebied. En ik stel ook voor dat we met elkaar in gebed gaan. En misschien heeft u het verlangen om iemand bij de Heer neer te leggen. Ik zou zeggen, laat het daarom ook niet stil zijn in je hart. Maar spreek luid en duidelijk. Wie wil er voorgaan? En dan zal ik afsluiten.